Broeders, zusters, vrienden, lieve mensen. Goed om elkaar te ontmoeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. Goed om elkaar te zien. Ik heb intussen enige ervaring met Teams en met Zoom en YouTube en noem het allemaal maar op. En we zijn dankbaar voor deze technische mogelijkheden die we hebben in onze tijd. Maar het blijft altijd maar weer behelpen. En het is zo wezenlijk ook voor gemeente zijn, dat we elkaar ook ontmoeten, elkaar zien. Deze fysieke aanwezigheid is dan toch heel belangrijk. En zo ben ik blij en dankbaar dat ik vanochtend bij u mag zijn. Het is enige tijd terug dat ik hier was, dat is intussen anderhalf jaar geleden. Maar des te meer is het goed en ook fijn om elkaar weer te zien, elkaar te ontmoeten. Dat alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ons gaat het verder goed. Goede gezondheid, goede zin. Bea laat u hartelijk groeten. En we hopen van harte dat zij bij een volgende gelegenheid er ook weer bij kan zijn. Ook Bram gaat het goed, prima zelfs. We zien hem wat minder vaak, maar hij lijdt daar niet onder. Hij is blij als hij ons ziet. Als we er niet zijn, is het ook goed. Hij neemt het zoals het komt. En we hebben echt veel geluk met hem. Dat het allemaal zo gemakkelijk en zo soepel gaat. Natuurlijk een prachtige plek waar hij mag zijn. Lieve mensen om zich heen. Die goed voor hem zorgen, ook persoonlijke aandacht hebben voor hem. Het is warm, huiselijk, gezellig, tegelijkertijd goed gestructureerd, helder, duidelijk. Het is precies wat hij nodig heeft. We zijn er iedere dag dankbaar voor. Veel reden tot dankbaarheid. Vanochtend wil ik uw aandacht vestigen op een gedeelte uit het Matthäus-evangelie. Matthäus hoofdstuk 23 vanaf vers 37. En dan lezen we tot hoofdstuk 24, vers 14. Matthäus 23, vanaf vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt, wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel. Zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen zij alleen waren, en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. U zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt. Want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Zover dit gedeelte uit het woord van God. Het is mijn bedoeling om spreken over, naar aanleiding van, wat geschreven staat in Matteüs hoofdstuk 24. Nu is dat een van de meest bekende gedeelten en ik weet zeker dat u vaker hier een preek over gehoord hebt. Ik hoop u niet te vervelen vanochtend door nog eens een keer naar dit gedeelte te kijken. Ja, het is zelfs mijn bedoeling om daar meerdere keren over te spreken. Over een week of 4, 5 sta ik, zo de Heer wil, hier nog een keer. En dan gaat het ook weer over Matteüs 24. En misschien die keer daarna ook wel. Er is zoveel te zeggen over dit belangrijke gedeelte. Ik hoop u er niet mee te vervelen. Het zal wel meevallen, denk ik. U hoort misschien ook wel iets wat u nog nooit zo gehoord heeft. Het zou zomaar kunnen. In de 2e Timotheusbrief staat geschreven, woorden van Paulus aan zijn goede vriend Timotheus: denk na over wat ik zeg. Maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen. Er zijn twee uitersten. De ene uiterste is dat je alles zomaar klakkeloos aanneemt, zonder er verder bij na te denken. Alles maar slikt zoals het komt. En tot zulke zegt de apostel Paulus, en zeg ik ook ik vanochtend, denk na. Blijf nadenken. Slik niet alles zomaar voor zoete koek. Juist omdat er het gevaar is van misleiding. Als we niet meer nadenken, dan is het risico aanwezig dat we ook misleid worden. Het andere uiterste is dat als je dan iets hoort wat nog niet zo past in jouw denken en het is anders zoals je het ooit gehoord hebt, dat je het dan ook direct afwijst. Dat moet je ook niet doen. Wees er dan vooral ook biddend mee bezig. Ook als je vanochtend iets hoort wat misschien niet zo past, neem het maar eens mee en denk erover na, bid erover en zoals geschreven staat, laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Het is mijn dagelijks gebed en dat zijn de woorden van Psalm 25. Heere, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij. Ik bid het iedere dag. En dat kan ik ook u aanbevelen om dat te doen. Dat is mijn suggestie. Iedere dag bidden. Heere, leid mij. Leid mij in uw wegen. En leid mij in uw waarheid. Het gaat helemaal niet om mijn mening. Natuurlijk heb ik over van alles en nog wat een mening. Maar mijn mening doet er in feite niet toe. En ja, ik hoop niet dat ik u daarmee beledig, maar uw mening doet er ook niet toe. Het gaat om het woord van God. Wat God ons wil laten zien in zijn woord. Zijn woord is norm en hoogste autoriteit. En mijn taak is dan ook om het woord van God, zoals de Heere God ons dat gegeven heeft, tot zijn recht te laten komen. Pas op dat niemand u misleidt. Zo hebben we dat gelezen met elkaar. En de Heer Jezus waarschuwt in dit kleine gedeelte wat we gelezen hebben, zelfs meerdere keren voor misleiding. Er zullen valse christenen, valse profeten opstaan en ze zullen velen misleiden. Er is maar één antwoord op misleiding. En dat is het geopenbaarde, geschreven woord van God. Ik lees in dit verband 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn en tot elk goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift is door God ingegeven, letterlijk alles wat geschreven is. Woord voor woord. We geloven, dat beleiden we ook met elkaar, de woordelijke inspiratie van het woord van God. Niet ieder woord op zich, natuurlijk woorden in context. Maar ieder woord, alles wat geschreven is, is door God ingegeven, geïnspireerd. Uw woord is de waarheid. Het woord van God, dat is norm en hoogste autoriteit in ons geloofsleven, in ons leven. Natuurlijk is het van groot belang dat we dan ook op een goede en verantwoorde wijze met het woord van God omgaan. Nou valt daar heel wat over te zeggen. Ik verwijs in dit verband graag naar het boek van John Boekhout, Verantwoord Bijbelgebruik. Is naar mijn idee het beste, verreweg het beste op dit gebied wat er te verkrijgen valt. Verantwoord Bijbelgebruik. Je leert met dit boek om op een goede en verantwoorde wijze met de Bijbel om te gaan. Ik ga u een paar dingen noemen. Vanochtend vooral wat inleidende opmerkingen. En ik zal ook nog wel wat zeggen over Matteüs 24. Maar eerst deze inleidende opmerkingen over hoe we met het woord van God op een goede en verantwoorde wijze om kunnen gaan. Allereerst is het van belang dat we in context lezen. Het is ook niet zomaar dat ik begonnen ben in hoofdstuk 23 met lezen. En dat hoort er ook bij. Het is vanaf vers 37 en dan is het één verhaal eigenlijk, één geschiedenis en dat hoort alles bij elkaar. Die hoofdstukindeling die we in de Bijbel hebben is niet geïnspireerd. Dat weet u wel en dat geldt ook voor de versindeling. Dat is er later aan toegevoegd. We maken daar graag gebruik van. Het is handig. Om snel even iets op te zoeken. We doen dat voortdurend. Ook vanochtend hebben we dat weer gedaan. Ik zeg, 2 Timotheüs 3 vers 16 en 17. Even bladeren en we hebben het. Daarvoor is die hoofdstukindeling en versindeling. Maar is niet geïnspireerd. En soms, misschien zelfs vaker, is die hoofdstukindeling ongelukkig of soms gewoon niet goed. Daar worden dingen gescheiden van elkaar in verschillende hoofdstukken. Die wil degelijk één geheel vormen. Dus het is goed om daar op te letten. Er is, ik meen een Engelse uitgave van de Bijbel, zonder deze hoofdstukindeling en versindeling. En dat is best goed om ook dat eens te lezen. Om de tekst te lezen zoals hij aan ons geopenbaard is. Het is ook goed om teksten te lezen in de context van heel de schrift. Omdat de Bijbel op zich ook weer een eenheid is. En wat ik graag wil benadrukken. Het is zeker goed om Bijbelgedeelten te lezen in de context van het Bijbelboek waarin het ons gegeven is. Waarom is dat belangrijk? De Bijbel is in die vorm naar ons toegekomen. Niet in de vorm van hoofdstukken en versindelingen en pericopen, maar het zijn Bijbelboeken, 66 boeken. Blijkbaar heeft de Heere God het zo goed gedacht. En dan is het ook goed om dat als uitgangspunt te nemen. En we zullen ook nog wel zien welke betekenis bepaalde uitdrukkingen die we vinden in Matteüs 24 hebben in de context van het Matteüs-evangelie. Bijvoorbeeld die uitdrukking de voleinding van de wereld. Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Die voleinding van de wereld, dat is een uitdrukking die vaker voorkomt in het Matteüs-evangelie. En wil je hem begrijpen, dan moet je ook in het Matteüs-evangelie kijken waar die uitdrukking gebruikt wordt, in welke context weer en wat de betekenis daarvan is. Hoofdstuk 13, hoofdstuk 24 en helemaal aan het eind van het Matteüs-evangelie nog een keer. Waar de Heer Jezus aan zijn discipelen, degene die van hem zijn, belooft: ik zal met jullie zijn tot aan de voleinding van de wereld. Nou, uitdrukkingen, woorden bestuderen in de hand van, in de context van het Bijbelboek waarin het voorkomt. 66 boeken en tegelijkertijd één boek. De Bijbel is een wonderlijk boek. Het boek van God, het is Gods woord. 66 boeken, meer dan 40 schrijvers over een periode van meer dan 1500 jaar, vaak onafhankelijk van elkaar, dat ze geschreven hebben. Vaak ook zich niet van bewust zijnde dat ze het woord van God aan het schrijven waren. En dan uiteindelijk is dit boek tot stand gekomen. Wat we in onze handen mogen houden. Een geschenk van de Heere God. Een wonderlijk boek. Eén boek. Twee delen. Het Oude Testament. Nieuwe Testament. Deze uitdrukkingen. Oude Testament en Nieuwe Testament. Vind je niet in de Bijbel. Ook dat is weer christelijke traditie. Is er later ooit eens aan toegevoegd. Geeft op zich niks, maar dit soort uitdrukkingen kunnen ons ook weer op het verkeerde been zetten. Oud is dan wat vervangen wordt door nieuw. Het Oude Testament is voor de Joden, het Nieuwe Testament is voor de gemeente. U heeft het misschien wel eens zo gehoord. Er zijn ook andere benamingen voor het Oude Testament, Tenach, vanuit de Joodse traditie. Sommigen spreken over de Hebreeuwse geschriften. Of het Eerste Testament. Ik blijf maar bij Oude Testament en Nieuwe Testament, omdat het zo ingeburgerd is. Ik zeg er wel vaak bij, ja, dat is wat wij het Oude Testament noemen. Ik zeg niet verkeerd, maar pas er wel een beetje mee op. Mij is geleerd om het Oude Testament te verklaren vanuit het Nieuwe Testament. Dus beginnend met het Nieuwe Testament en dan op een gegeven moment terugbladerend. Het Oude Testament blijft onbegrijpelijk zonder het Nieuwe Testament. Maar, ik zeg u vanochtend met alle duidelijkheid, het Nieuwe Testament blijft onbegrijpelijk zonder het Oude Testament. Ik geef u een paar voorbeelden uit het Matteüs-evangelie. Hoofdstuk 1, vers 1. Dan vinden we dit geweldige statement. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Wel, als je de Bijbel zou beginnen te lezen met dit vers, dan zou je daar in eerste instantie helemaal niets van begrijpen. Als je niet de kennis hebt van het Oude Testament. Want dit zijn uitdrukkingen die in het Oude Testament al lang en breed voorkomen. Jezus, de zoon van David. Wie is deze David? Natuurlijk, dat weten we vanuit het Oude Testament. De zoon van David betekent dat hij de erfgenaam is van de beloften die aan David gedaan zijn. Hij is de vervulling van het verbond met David. Hij is de zoon van David. Hij is de zoon van Abraham. Wie is deze Abraham? Alles na te lezen in het Oude Testament. En deze Jezus van Nazareth, hij is de Christus, hij is de Messias, de Mashiach, zoals hij beloofd is door de profeten van het oude verbond. Drie uitdrukkingen. Hier wordt drie keer iets gezegd van wie Jezus is. En deze drie uitdrukkingen zijn allen vanuit het Oude Testament te begrijpen. Het is een geweldig statement om daarmee je verslag te beginnen. Matthäus begint zijn verslag daarmee. Het is tegelijkertijd een samenvatting van het Matthäus-evangelie. De zoon van David, de zoon van Abraham. Hij is de koning der koningen. Hij is de koning van Israël. Maar hij is ook de zoon van Abraham. Dan beperkt het evangelie zich niet tot Israël, maar heeft betrekking op alle volken. En ook dat komt tot uitdrukking in het Matthäus-evangelie. Hij is gekomen voor zijn volk, Israël, maar is een licht voor de volken. En aan het einde vinden we de opdracht aan de discipelen om alles wat Jezus hun geleerd heeft te leren aan de volken. Dan heeft het een wereldwijde betekenis gekregen. Dat is het Matthäus-evangelie. En Jezus vraagt op een gegeven moment, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan komen de verschillende antwoorden. En Petrus, wie zeg jij dat ik ben? En Petrus zegt, en het wordt hem geopenbaard door de Vader, door de Geest. Hij kan het met overtuiging zeggen. Gij zijt de Christus. U bent de Messias. U bent degene waar we als volk naar uitgekeken hebben door de eeuwen heen. U bent de door de profeten beloofde Messias. U bent de Christus. Nog een voorbeeld. 5 vers 17. Waar Jezus zegt. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Wat bedoelt hij met wet en profeten? Dat is zo'n uitdrukking, zo'n standaard uitdrukking zou je kunnen zeggen. Wordt begrijpelijk vanuit het Oude Testament. Overigens zegt de Heer hier met alle duidelijkheid, ik ben niet gekomen om wet en profeten af te schaffen. Ja, er zal een tijd zijn, de tijd komt, dat wet en profeten er niet meer zullen zijn. Maar wanneer zal dat zijn? Vers 18. Ik zeg u, totdat hemel en aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Totdat hemel en aarde voorbij gaan. Blijven wet en profeten hun geldigheid houden. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om dit alles af te schaffen, maar om te vervullen, om het helder en duidelijk uit te leggen en om het ook in mijn eigen leven te laten zien wat het betekent om naar wet en profeten te leven. En zo zijn wet en profeten vervuld in de Heer Jezus Christus. Als je wil weten wat het betekent om naar wet en profeten te leven, kijk naar de Heere Jezus. Hoe Hij dat gedaan heeft. Ook in Matthäus 24 vinden we verwijzingen naar het Oude Testament. Vers 15 is natuurlijk ook heel bekend. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, als u dat zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. De gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniël. Wat kan dat nou betekenen? Om dat te weten moet je terugbladeren. En is het nodig om de profeet Daniël te lezen en te bestuderen. En dan wordt duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. Wat ik met deze voorbeelden eigenlijk alleen wil zeggen op dit moment, is dat het Nieuwe Testament begrijpelijk wordt vanuit het Oude Testament. Het Oude Testament, wet en profeten, zijn basis voor al het andere. De Bijbel is één boek. En het is ook belangrijk om dat als één geheel te zien. Die continuïteit is belangrijk. Het is één verhaal, één geschiedenis. Als we de Bijbel lezen, zijn er tegelijkertijd veel invloeden. Misschien heeft u dat ook wel eens gehoord, dat iemand zegt van ja, ik lees alleen de Bijbel. Nou, dat kan dus niet. Je kunt niet, niemand van ons kan alleen de Bijbel lezen. Dat had misschien gekund als je op een onbewoond eiland zou zijn geweest, zonder enige invloed, zonder enige kennis, zonder preken en voorgangers en boeken en helemaal op je eentje en dan alleen de Bijbel. Misschien dan. Maar wij, zoals we hier ook zijn, er zijn zoveel invloeden wat alles meespeelt in ons denken, in ons lezen van de schrift. Eigen ervaring, beleving speelt ook een rol. Het maakt echt wel wat uit hoe je tot bekering bent gekomen. Als je de Bijbel gaat lezen. Zelf heb ik het zo sterk ervaren dat God op dat moment voor mij koos. En het is die ervaring, die beleving, die ik een leven lang met mij meedraag. En dat maakt dat ik ook op een bijzondere wijze kijk naar die teksten. Die gaan over uitverkiezing. Er zijn mensen die door God uitgekozen zijn, zelfs van voor hun geboorte. Paulus, Johannes de Doper, vervuld met de geest van God vanaf de geboorte. Jeremia, een van de profeten van het oude verbond. God kiest zijn mensen uit. Niet wil zeggen dat dat dan ook weer voor iedereen geldt. Maar het gebeurt wel. Nou, wat ik nu alleen maar wil zeggen is dat je persoonlijke ervaring daarmee, je beleving, meespeelt in hoe je naar dit soort uitverkiezingsteksten kijkt. Als je een genezingswonder hebt mogen meemaken in je eigen leven, je bent op bovennatuurlijke wijze door de Heer genezen, of je hebt het meegemaakt in je directe omgeving, dan bepaalt dat mee hoe je kijkt naar die teksten die gaan over genezing. Er zijn mensen die, nadat ze tot bekering en geloof zijn gekomen, dat ze daarna een bijzondere ervaring hebben gehad met de Heilige Geest. Ze zijn gedoopt met de Geest. De Geest is op hun uitgestort. Het is een ervaring en een beleving die er is in hun leven. Met zekerheid kijken deze mensen anders naar teksten die gaan over de doop met de Heilige Geest. Als mensen die op dit gebied geen enkele ervaring hebben. Het maakt wat uit hoe je de dingen ervaren en beleefd hebt. Het maakt wat uit wat je overtuiging is, welke leer bepalend is voor je denken, of dat nou de bedelingenleer is, of de verbondsleer, uitverkiezingsleer, leer van de vrije wil. wat je ook hebt als leer, als overtuiging, het speelt mee als we de Bijbel lezen. Dat geldt ook voor de tijd van het einde. Visie op het duizendjarig rijk. Komt de Heer terug voor het duizendjarig rijk of daarna? Of komt er helemaal geen duizendjarig rijk? Die leer bestaat ook. Als het gaat over de opname van de gemeente, wel of geen opname, nou, geloof het of niet, maar er zijn ook mensen die van mening zijn, er komt helemaal geen opname van de gemeente. En als je dan gelooft, er komt een opname van de gemeente, wanneer dan? Wanneer? Voor de grote verdrukking? In het midden van de 70ste jaarweek van Daniël, weer zo'n uitdrukking. We zijn van mening, ik denk dat zijn we het met elkaar wel over eens, dat daar een periode komt van 7 jaar. En nadenkend over de opname van de gemeente, zijn er ook die van mening zijn, de Heer komt terug in het midden van deze periode van 7 jaar. Of helemaal aan het eind, en heb je nog post-trib, pre-was, en dat betekent na de grote verdrukking, maar voordat de oordelen van God worden uitgestort. Er zijn verschillende leringen, visies, meningen, als het gaat over de eindtijd. Is het mogelijk dat de Heer ieder moment terug kan komen? Nu bijvoorbeeld? Op dit moment? Ja. Nou, 90% van de mensen die geloven in de opname van de gemeente zijn ook van mening dat de Heer ieder moment kan terugkomen. Nu bijvoorbeeld. Of nu. Of nu. Of nu. Nu. Of niet. Nou, ook daar is verschil van mening over. Ja, de Heer komt met zekerheid terug, maar alle waarschijnlijkheid, niet vandaag en ook niet morgen. Om reden dat er eerst nog het een en ander aan vooraf gaat. Het zijn meningen, het zijn visies, leringen. Valt allemaal onder het hoofdstukje systematische theologie. Dat betekent, systematische theologie is dat je per onderwerp gaat proberen om alles wat de Bijbel erover zegt, om dat samen te vatten in één leer, in één systeem. Je hebt de ecclesiologie, dat is de leer van de gemeente. Pneumatologie, leer van de Heilige Geest. Ik heb 1000 boeken, dus meer dan 1000 pagina's. Iemand heeft alles wat Paulus geschreven heeft over de Heilige Geest, heeft hij bestudeerd. En het resultaat van zijn studie in een boek geschreven, meer dan 1000 pagina's. En dan aan het eind komt zijn samenvatting, komt zijn conclusie. Zeg nou, dit is wat Paulus leert over de Heilige Geest. Nou, dat is systematische theologie. Dan heb je dat ook met betrekking tot eschatologie. Eschatos betekent einde, de leer van het einde. Het probleem daarbij is dat de Bijbel zo niet is. De Bijbel is geen handboek systematische theologie. Je vindt nergens in de Bijbel een overzicht van alles wat betrekking heeft op de gemeente. Je vindt nergens een deel waar je alles vindt over de eindtijd, over de tijd van het einde. Wil je het gaan samenvatten, dan heb je door de hele Bijbel heen informatie. Daar vind je wat, daar vind je wat. Dan is het ook niet voldoende om alleen Matteüs 24 te lezen en daar alles op te baseren. Dan heb je ook gedeelten nodig uit Jesaja, uit Jeremia, Daniël natuurlijk. De beide Thessalonicense brieven zijn heel belangrijk en natuurlijk het boek Openbaring. En heb je door de hele Bijbel heen heb je stukjes. Daar heb je een stukje, daar vind je wat. En systematische theologie betekent dat je al die stukjes gaat proberen samen te vatten tot één geheel, tot één leer. Ja, dan wordt het als een soort puzzel met stukjes. En het lastige is dat dan stukjes ontbreken. Je bent bezig met die puzzel. Je zegt, nou, hier wil ik wat over weten. Die vraag heb ik. En je gaat zoeken en je vindt geen antwoord. Niet alle stukjes worden ons gegeven. Soms vind je stukjes die passen niet in jouw puzzel. Dan heb je wat gevonden, wat ook in de Bijbel staat. Je hebt je overtuiging, je hebt je visie, je hebt je leer. Maar het past niet. En dan, er zijn twee mogelijkheden. Of je gaat het negeren. En let maar eens op. Er zijn bepaalde Bijbelgedeelten die altijd weer genoemd worden, terwijl anderen niet genoemd worden. Iedere spreker doet dat. Ik doe dat ook. Je hebt zo je voorkeur voor teksten die ook passen bij wat jij wil zeggen. Dat is een risico natuurlijk. Omdat heel de schrift, alles wat geschreven is, is Gods woord. En wat je ook wel tegenkomt is dat mensen dan een stukje vinden wat niet past. En dat wordt dan passend gemaakt. Dan wordt het wringen en duwen om het in jouw systeem passend te krijgen. Soms moet je ook zeggen, op deze vraag is geen antwoord. Er ontbreken stukjes. De Heere God heeft ons niet alles geopenbaard. En dat geldt ook zeker als het gaat over de tijd van het einde. Er blijven bepaalde vragen blijven open. En als je de tekst als uitgangspunt neemt, dan vind je hier en daar ook stukjes die niet passen in jouw leer, welke dat ook is. Want ik heb u die verschillende genoemd, pre, post en amillennium en privas en noem maar op. Wat je ook neemt, waar je ook naar gaat kijken. Dan is er wat voor te zeggen, maar je vindt ook steeds weer stukjes die niet passen, wat wringt. De leer, de overtuiging die we hebben, ook als het gaat over de eindtijd, is, hoe moet ik zeggen, kan de gekleurde bril zijn waardoor we naar Bijbelgedeelten kijken. En dat merk je als je eens met mensen praat die een andere mening hebben, een andere visie hebben op deze dingen. En dan begrijp je het soms nog niet. Je leest dezelfde tekst, alleen die ander ziet heel wat anders. Waarom ziet hij dat nou niet? Het staat er toch? En dit soort verwarring, dat ontstaat door de bril die je draagt, de gekleurde bril, de mening die je al hebt. Een extreme vorm vind je dat bij Jehova's getuigen, die letterlijk alles bekijken door de wachttorenbril. Daarom leidt een gesprek met Jehova's getuigen over het algemeen ook tot niets. Ze weigeren pertinent om deze wachttorenbril af te zetten. Kunnen het misschien ook niet meer, omdat ze zo geïndoctrineerd zijn met deze leer. We kijken alles door deze gekleurde bril. Misschien zijn wij wel niet veel beter. En we hebben ook de neiging om alles door een bepaalde bril te bekijken. Wel, het antwoord is niet de leer als uitgangspunt te nemen, niet je mening, niet je visie, maar de tekst. Tekst zoals die ons gegeven is. Goed te kijken, wat staat er? Dat eerst maar eens. Wat staat er eigenlijk? Natuurlijk wil je dan ook weten wat het betekent. En pas in de laatste fase ga je kijken naar, en wat betekent het nu voor mij? Wat is nu de toepassing in mijn leven? Kijkend naar de tekst is onder andere ook belangrijk om te kijken tot wie wordt iets gezegd. Dus de wie-vraag. Tot wie en over wie gaat het eigenlijk? En dat geldt ook voor een gedeelte als Matteüs 24. Er is discussie over. De een zegt, ja, dit gaat over Israël, gaat helemaal niet over de gemeente. En de ander zegt, ja, maar dit gaat wel over de gemeente. Wat leert de tekst ons? Geeft de tekst zelf ons aanwijzingen? Als je zegt, ja, dit gaat over Israël, dan je visie op de eindtijd, je leer speelt daarbij een rol. Probeer die bril eens af te zetten en zo oorspronkelijk mogelijk te kijken naar de tekst. Wel, er zijn natuurlijk bekende voorbeelden. Als je kijkt naar Exodus 19, er wordt met alle helderheid en duidelijkheid gezegd dat de wet van Mozes, zoals ze ook wel genoemd wordt, gegeven is aan het volk Israël. Daar is geen misverstand over mogelijk. Ik lees het met u. Exodus 19, vers 1 tot 6. Dat is niet mijn mening of mijn visie. Dat is wat de tekst zegt. In de derde maand, Exodus 19, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Ze braken op vanuit Rafidim. Ze kwamen in de woestijn Sinaï. Enzovoort, enzovoort. En dan staat in vers 5, nu dan, als u, mannen en vrouwen van Israël, mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Heel de aarde is van mij. Maar u dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Gesproken tot Israël, en het gaat ook over Israël. Hier in hoofdstuk 19 vinden we dat de Heere God een verbond sluit met Israël. Daar is geen discussie over. Nou, uit het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 1, vers 1 tot 3. Waar we deze woorden vinden. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Sosthenes de broeder, aan de gemeente van God, die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus. Hier vinden we een tekst gericht aan de gemeente. De brieven zoals we die vinden in het Nieuwe Testament zijn voor een belangrijk deel geschreven aan gemeenten. En gaan ook over gemeenten. Gemeente van God staat hier dan. Wij noemen ons onafhankelijke baptistengemeente in Houlerwijk. U mag dat zo doen, maar dat soort uitdrukkingen vind ik in de schrift, maar dan ook nergens. Nog baptistengemeente en dan ook nog onafhankelijk. Ik begrijp heel goed hoor, waar die uitdrukking vandaan komt. Dat heeft met de geschiedenis van deze gemeente te maken, hè, de relatie met de Unie enzovoort. Maar in de Bijbel vinden we dat niet. Een onafhankelijke gemeente. We zijn als gemeente afhankelijk. Afhankelijk van de Heere God. En we zijn ook afhankelijk van elkaar als broeders en zusters. En dat beperkt zich niet tot Houlerwijk. Gemeente van God, zo wordt het hier genoemd. Jullie noemen je onafhankelijke baptistengemeente. Blijf het rustig doen, maakt mij verder niks uit. Stoort mij ook verder helemaal niet. Maar u bent, dat is het wezen U bent gemeente van God. Gemeente van God in Houderwijk. Bestaande uit geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen. Het is een groep van mensen die van Christus zijn. Die van Christus zijn, die vormen samen de gemeente van God hier in Houderwijk. En we vinden teksten in het woord van God die ook direct aan de gemeente geschreven zijn, die een directe betekenis hebben. Nou, er zijn twee voorbeelden waar dat helder en duidelijk is. Hoe zit het nu met het Matthäus-evangelie? Is dat voor Israël of is dat voor de gemeente? Wat zegt ons de tekst? Dat moet het uitgangspunt zijn. Zegt het Matthäus-evangelie daar iets over? Wel, Matthäus 5, vers 1, als voorbeeld. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hen. Zijn discipelen, zijn leerlingen, zijn volgelingen kwamen bij hem. En dan vind je vervolgens onderwijs aan de discipelen, aan de volgelingen van Jezus. Dat is wat de tekst ons zegt. Natuurlijk blijft dan nog de vraag over, maar gaat het dan ook over de discipelen? Want je kan wel iets tot de discipelen zeggen, maar het heel ergens anders over hebben. Vers 11, daar spreekt de Heer Jezus ze direct aan. Jullie, volgelingen van mij, jullie zijn zalig, jullie zijn gelukkig als men jullie smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Een woord aan de discipelen en het is ook direct voor hun bedoeld. Als jij een discipel van Jezus bent, als je een volgeling van Jezus bent, dan is dit een woord voor jou. En wel direct, is de Heere Jezus die tot jou als volgeling zegt, je bent gelukkig als men je smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Dat is wel heel belangrijk dat dat erbij staat, omwille van mij. Alleen om het feit, dat je van Christus bent en een volgeling van hem bent, krijg je te maken met smaad en haat, met vervolging en met verdrukking. Dat is het woord van de Heer Jezus aan zijn volgelingen. Dat gaat over hun. Als jij een discipel bent van Jezus, dan is het ook direct tot jou gericht en dan gaat het ook over jou. Hoofdstuk 13, vers 1 tot 3. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. En dan komen deze gelijkenissen. Daar zijn het de menigten die onderwijs krijgen. Vers 10, de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is, de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, aan hen is het niet gegeven. En hier zien we dat de tekst onderscheid maakt tussen volgelingen van Jezus en de menigten die daar omheen staan. En als je het Matthäus-evangelie leest, dan is het goed om daarop te letten. Wat zijn die momenten dat de Heere Jezus tot zijn discipelen spreekt en het over hen gaat? En wanneer spreekt hij tot de menigten? Dat onderscheid maakt het Matthäus-evangelie. Dan hoofdstuk 23, vers 13. En dan komen we bij het gedeelte wat we gelezen hebben met elkaar. of bijna eerst vers 13 nog. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars. En dan volgt een zevenvoudig wee, uitgesproken over deze schriftgeleerden en fariseeën. We hebben al drie groepen, de discipelen, de menigten, de schriftgeleerden en fariseeën. Let daarop als je het Matthäus evangelie leest. En dan vers 37, een woord. Tot wie? Over wie? Jeruzalem. Het staat er. Jeruzalem. Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt en wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet meer zien. Totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Hier is een woord voor Jeruzalem. Een woord over Jeruzalem. Hier wordt een oordeel aangekondigd. De Heer Jezus zegt, ik ga weg. Ik stop ermee. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Jullie hebben me niet gewild. Jullie zullen mij niet meer zien. En dan staat er een heilig woord. Totdat. De Heer zegt niet, jullie zullen mij nooit meer zien. Het is nu echt definitief voorbij. Er komt een totdat. Totdat u zegt. Gezegend is hij die komt. In de naam van de Heer. En hier vinden we een verwijzing naar de komst van de Heer Jezus. Naar zijn wederkomst. De Heer zegt met andere woorden, nu ga ik weg. Ik laat jullie aan jullie lot over. Ik doe het niet meer. Ik kom terug. Er is hoop, ook voor jullie. En ik kom terug als jullie zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Met andere woorden, als ik welkom geheten word. Met name door de oversten, door de leiders, door de geestelijke leiding van Jeruzalem. Die tijd die komt, dat is wat de Heer hier zegt. En dan lezen we in vers hoofdstuk 24, en Jezus ging weg. Geestelijk en ook letterlijk ging hij weg. Het is een dramatisch moment. Hij is nooit meer in de tempel geweest. In die tempel. Jezus ging weg. Vertrok uit de tempel. En dan komen zijn discipelen, zijn leerlingen naar hem toe. Zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, tegen zijn leerlingen, zijn volgelingen, die van hem zijn, ziet u dit alles voor waar ik zeg u? Je zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe, toen ze alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Jezus alleen met zijn leerlingen. En dan komen ze met twee vragen. De ene vraag heeft betrekking op het oordeel over Jeruzalem. Het oordeel over de tempel. Jezus zegt, er zal geen steen op de andere blijven. En de vraag is dan, wanneer? Wanneer zullen deze dingen gebeuren? En het bijzondere is dat we in het Matthäus-evangelie daar geen antwoord op vinden. Wel op die tweede vraag, op die eerste vraag niet. We weten uit de geschiedenis dat 70 na Christus de tempel daadwerkelijk verwoest is geworden. De tweede vraag heeft betrekking op de komst van de Heer Jezus, op zijn wederkomst. En daaraan gekoppeld de voleinding van de wereld. Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Nou, Matthäus 24 en 25, die twee hoofdstukken horen echt bij elkaar. Daar geeft de Heer Jezus antwoord op deze vraag. Nou, dat alles moet wachten tot een volgende keer. Bekijk het nog maar eens. Lees het nog maar eens door. probeer er oorspronkelijk naar te kijken. Onderwijs aan de discipelen. Geef u één aanwijzing. Gaat het dan ook over de discipelen? Of zegt de Heere Jezus, ja, ik zeg het nu wel tegen jullie, volgelingen, leerlingen, discipelen, maar het gaat helemaal niet over jullie. Is dat wat hij zegt? Of vinden we een aanwijzing in de andere richting? Wel, lees met mij vers 9. Waar de Heere Jezus tot zijn leerlingen zegt, dan zullen zij u overleveren. Jullie, volgelingen van mij, ze zullen jullie overleveren aan verdrukking en uw doden. U zult door alle volken gehaat worden, omwille van mijn naam. En onderstreep dat maar. Dan gaat het niet over oordelen van God, dan gaat het over verdrukking en vervolging, omwille van de naam van Jezus. Zoals ook in onze tijd broeders en zusters vervolgd worden en verdrukt worden, alleen om het feit dat ze Jezus kennen en Jezus volgen. Alleen daarom. Jezus zegt tegen zijn leerlingen, dat is wat gaat gebeuren. Dat is ook een overeenstemming wat we eerder gelezen hebben in hoofdstuk 5. En lees op dat punt het evangelie van Matthäus maar eens door. En dan zul je merken dat dit vaker voorkomt, ook in de andere evangelieën. Waar de Heere Jezus zegt, als je mij volgt, zul je te maken hebben met verdrukking en vervolging. Ja, allen die godvruchtig willen leven, zo schrijft Paulus in de 2e Timotheusbrief, zullen vervolgd worden. Wel, al het andere wat ik had willen zeggen over Matthäus 24, komt over een week of 4, 5. En dan kan het goed zijn als we weer 4, 5 weken verder zijn, dat u alles vergeten bent wat ik u vanochtend gezegd heb. Dan ben ik niet beledigd als dat zo is, want dat is vrij normaal. Wat weet u nog van 4, 5 weken geleden, van de preek van toen? Het vervlucht, het is vluchtig, het gaat zo snel, er komen weer andere informaties dankzij de techniek die we hebben, heeft u de mogelijkheid om, voordat ik er weer ben, om deze preek nog een keertje af te luisteren. Doe dat maar eens. En wees er ondertussen mee bezig. Lees het hele Matthäus evangelie door. En let dan op de dingen die ik u vanochtend heb genoemd. De Heere zegen u. Amen.